En vanavond komen wij toe aan de symboliek, de typologie, zo je wilt. Voor zover die verband houdt met de vierde bedeling. Ik hoop dat u het nog weet, hè? Vierde bedeling. De bedeling van de wet. Het is makkelijk te onthouden, want de vier in het algemeen, het nummer, het getal, staat voor tijdelijke dingen van voorbijgaande aard. Dat is ook zo met de bedeling van de wet, want die is al 2000 jaar geleden beëindigd. Ja. Dat daar tot vandaag discussie over bestaat of dat wel zo is. Zo ja en waarom niet. Ja, broeders en zusters, ja, we hebben het erover gehad, dus laten we het er maar niet meer over hebben. De wet was een tijdelijke aangelegenheid. De wet is zwak en onprofijtelijk, hebben wij gelezen. Dat is dan misschien een jaar of langer geleden. Dat weet ik niet meer. Maar dat hebben we allemaal gelezen. En de wet is vernietigd om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Degenen die daar bezwaar tegen hebben, citeren gewoonlijk alleen maar uit Galaten dat God ons verlost heeft van de vloek der wet. En die leest men dan alsof God ons niet verlost heeft van de wet, maar wel van de vloek der wet. Maar hoe je nou een wet kunt hebben zonder een vloek erbij, die ontgaat mij ook. Want als je een wet hebt zonder sancties, ja. Dan heb je geen wet. Dat is niks. Hè? De wet zegt, doe dit, doe dat. Maar als je hem overtreedt, dan, enzovoort. En als dat laatste er niet meer is, ja, dan heb je geen wet meer. Dat is namelijk geen wet. Hoe dat ook zij, de Bijbel is daar duidelijk genoeg over en we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. En de Bijbelse gedachte is dat de wet beëindigd is geworden, niet doordat die werd opgeheven. Dat is voor degenen die zeggen, maar die wet zou toch blijven bestaan, geen titel of jota zou verloren gaan. De wet is ook inderdaad niet opgeheven, de wet is vervuld, beëindigd, voltooid enzovoorts. Kortom, de wet regelt dat zonden rechtvaardige vergelding ontvangen en dat is gebeurd. Omdat in overeenstemming met de wet één voor allen de dood gesmaakt heeft en daarmee zijn allen gestorven en daarmee zijn allen vrij van de wet. Dat is nu helemaal zo. Ja. Sommigen weten niet hoe ze dan moeten leven en dat is wel een moeilijker verhaal inderdaad. Want wat er overblijft na de wet is de vervulling van de beloften in oud-testamentische tijd gedaan. Met name die aan Abraham zoveel malen bevestigd zijn geworden. En dat betekent dat wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Zo staat het ook letterlijk in de Bijbel, hè, zwart op wit. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En hoe wij daaruit moeten leven, ja, dat is een heel ander verhaal. En daar kom je niet zo makkelijk mee weg als bij de wet. Met de wet is het zo, de wet schrijft het ons voor en dan doen we dat, of niet. Maar dat is het beginsel van de wet, voorschriften. Bij genade is het een ander verhaal, bij genade zijn er geen voorschriften en dan moeten we ze zelf zien te vinden. Dat wil zeggen, moeten we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. Maar ja, dat hoort bij vrijheid nou eenmaal. Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid, zeggen de filosofen, en zo is het maar net. Maar die verantwoordelijkheid die we daarna zelf dragen, die maakt ons ook tot erfgenamen en zonen enzovoorts. Dat is heel de essentie van dat nieuwe verbond waaronder wij leven. Nou goed, meer zeg ik daar nu maar niet over, maar het was maar even om in herinnering te brengen dat de wet van voorbijgaande aard is. Voor degenen die gelezen hebben dat het een eeuwig verbond was. Dat klopt, dat staat er ook in, maar die verzen moet je dan wel netjes in zijn verband lezen. En dan neemt het misschien wat tijd, maar dan merk je dat het woord eeuwig niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Hebben we die ook nog? Staat erbij. Een eeuwig verbond voor al uw geslachten, inclusief de vreemdelingen binnen uw poorten, geldt voor iedereen onbeperkt. Maar niet onbeperkt in de tijd. In dit geval is eeuwig dus geen tijdsaanduiding. Ik zie mensen kijken, waar heeft hij het over? Nou ja, waar ik het over heb, is dat, dat men uitgevonden heeft omdat men het nodig heeft. Om eigen leer te onderbouwen, men heeft uitgevonden dat eeuwig niet altijd durend is. Wat men in werkelijkheid heeft uitgevonden, is dat het woord eeuwig niet altijd een tijdsaanduiding is. Maar als het een tijdsaanduiding is, wil het zeggen zonder end. Dan blijft het doorgaan. En of het een tijdsaanduiding is of niet, ja, dat moet uit het verband blijken. Moeilijker is dat niet. En soms staat het erbij en dan staat er eeuwiglijk en altoos. Dan weet je, dat altoos voegt eraan toe. Denk erom, het is een tijdsaanduiding. Hè? Ja, het is zo. En andere inzettingen worden eeuwig genoemd, maar in hetzelfde verband wordt gezegd hoe er een eind aan komt. Dat wil zeggen, eeuwig dan in de zin van uitgestrekt, maar niet in de tijd, maar in de ruimte, om zo te zeggen. Voor iedereen, voor al uw geslachten, een eeuwige inzetting. En bovendien komt nog bij dat wij christenen weten dat helemaal niet meer, maar de joden weten dat nog heel goed. Dat namelijk die Mozaïsche wet van toepassing is op het volk in het land. Vandaar dat ze hebben uitgevonden dat de zuidelijke grens van het beloofde land is Beersheba, dat weet u, hè. Dus van Dan in het noorden tot Beersheba in het zuiden. Dus als ze zuidelijker zijn dan Beersheba, dan hoeven ze zich niet meer aan de wet te houden. Dus hangen ze in Eilat de beest uit. Ja. Is zo. Hebben ze mezelf verteld. Zo werkt dat. De wet is alleen in het land. Ik had trouwens ook nog eens een keer op vrijdagavond iemand die zich uitgaf voor Jood, dat weet je nooit helemaal zeker, dus ik weet nooit hoe ik het moet zeggen. Maar goed, iemand die was Joods in ieder geval, was vrijdagavond bij mij thuis. En s'avonds zouden we muziek maken. En zei, nee, ik kan niet. Dat niet doen, het is Sabbat. Kan ik niet doen, ik ga niet spelen. Het was vermakelijk, want ik had een Jood bij me thuis. En een zigeuner. En een harde wijker. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, maar de Jood mocht geen muziek maken. Maar hij had wel een stukje ham. Dat kon dan weer wel. En toen was de verklaring, nou ja, we zijn hier niet in het land, dus er mag mee gesjoemeld worden. Zei, dan kun je ook wel meespelen vanavond, maar dat deed hij niet. Ja, dat is zo. Ik kan het ook niet helpen. Maar het is inderdaad waar, hè. Het geldt voor het hele land. Vandaar dat het volk dat zich niet aan de wet wilde houden, of kon houden, dus ook inderdaad het land werd uitgezet, zoals tevoren was aangekondigd trouwens via Mozes. Zo zit dat. Dan maar naar buiten. En meer zeg ik er vanavond maar niet van, van die dingen. Maar waar het om gaat is natuurlijk, de wet is van voorbijgaande aard. De Galatenbrief, waar we uitgebreid bij stil hebben gestaan in de tijd, zegt dan ook dat feitelijk onmogelijk was dat de beloften aan Abraham vervuld zouden worden zolang de wet nog heerste. Daarom was het wachten op het einde der wet. En pas daarna worden de beloften aan Abraham vervuld. En onder dat nieuwe verbond, dat dus aan Abraham tevoren al beloofd was, leven wij in onze dagen. De vier is nou eenmaal van tijdelijke aard en dat geldt net zo goed voor de vierde bedeling. Eigenlijk, en dan ga ik er iets nauwkeuriger op in, eigenlijk staat de vier gewoon voor de zichtbare, de zienlijke dingen. Dat is de essentie ervan. In die zin dat die zienlijke wereld die wij kennen, waarvan we deel uitmaken, inderdaad voorbij gaat. En dat is weer zo, omdat men door die vier heen in de vijf komt. Daar hebben we het later over die vijf, maar bij een vijf ben je terecht bij onzienlijke dingen. Per definitie, vijf staat voor onzienlijke dingen. Het hangt rechtstreeks samen met een nieuwe schepping. Maar goed, daar heb ik het later wel weer over. Maar het beginsel is dat men door die vier heen moet. Je vindt dat ook makkelijk terug, want ik zeg er meteen maar even bij, dat die letter, die dalet, onze D, de dalet, die letter, dat cijfer 4 heet dalet, maar een dalet is een... Heb je geen lijstje meer? Staat het op. Dalet is een deur. En die heet zo omdat je de deur moet, hè? Ja, je moet door de deur. De deur of door is heus hetzelfde woord. Maakt geen verschil. Die uitspraak hoef je niks van aan te trekken. Je moet door de deur. Daar is hij voor. Is van tijdelijke aard. Brengt de verbinding van het ene huis naar het andere. Voor mijn part van de ene schepping ook naar de andere. Want daar gaat het om. In feite, de bedeling van de wet brengt de verbinding tussen oude en nieuwe schepping. Die wet moet geregeld worden, daar moet men voorbij. Dat heeft alles van doen met de rechtvaardigheid Gods, die gerealiseerd en gedemonstreerd zou worden in het evangelie en daarmee in het werk van de Heer Jezus Christus. En toen hij zei, het is volbracht, was hij niet aan het einde van zijn werk als zodanig, want we kennen hem nog steeds als dienstknecht van God, als hoge priester enzovoorts. Maar het was wel het einde van dit werk. De verbinding brengen, toegang openen met en naar die nieuwe schepping en daarmee naar een nieuw verbond enzovoorts. Een nieuwe schepping trouwens, waarvan hij zelf dus de eersteling is. En waarvan hij in een iets ander verband dan ook zei, ik ben de Dalet. Nou, ik weet niet of hij Hebreeuws sprak, maar het doet er ook niet toe. Hij zei, ik ben de deur. En daar zou men door moeten. Daar zouden ook de schapen door moeten enzovoorts. Door, ja. Schapen door de deur. En als wij schrijven door, dan denken de Engelsen weer dat het een deur is. Hè? Ja, dat is een aardige dingen. Maar klinkers betekenen helemaal niks. Maar dat is de essentie van de vier. Hangt ook samen met het getal 40, overigens. Een nulletje erbij maakt niet zoveel uit. En 40 komen wij in de Bijbel tegen als... meestal zegt men, maar het is iets te oppervlakkig eigenlijk. Hè? Meestal zegt men, 40 staat voor verzoeking, voor verdrukking, wat het maar is. Ja, dat is min of meer zo, maar eigenlijk staat het gewoon voor het leven in deze oude schepping. In die doorgang, in die tunnel naar een nieuwe schepping enzovoorts. En dit leven in deze oude wereld brengt nou eenmaal lijden, verdrukking met zich mee, per definitie. U weet wel, het lijden, daar zijn we heel veel boeken over volgeschreven. Over de zin van het lijden enzovoorts. Al of niet onder verwijzing naar het boek Job. Toch? Maar iedereen weet dat. Het leven heet een tranendal enzovoorts. Ik vind het soms wat overdreven, maar, en ik wil het graag zo houden ook. Maar ja, maar het is inderdaad zo, ja. 40 staat voor het leven in deze oude wereld, in deze oude schepping. Daarom kom je 40 tegen als 40 dagen van verzoeking in de woestijn bij de Heer Jezus natuurlijk. Maar je vindt natuurlijk in de eerste plaats die 40 dagen en nachten van regen bij... Bij Noach was het toch, geloof ik. En je vindt natuurlijk 40 jaren in de woestijn van Israël, verlost uit Egypte, maar nog niet in het beloofde land. Ze leefden op voorhand uit de zegeningen van het beloofde land. Dus ze anticipeerden daarop als het ware. Daarheen waren ze onderweg, maar ze moesten wel die woestijn door enzovoorts. 40. En zo kom je dat vele malen in de Bijbel tegen. Even kijken of ik... Nou ja, het komt zo vaak voor, het heeft niet zoveel zin, maar om dat op te gaan zoeken. Ja, je kan er nog een 0 achter zetten, krijg je een 400. Dat is meteen het laatste cijfer, letter, van het Hebreeuwse alfabet. De taf, het aardige daaf, een T is dat, hè, min of meer. Bij een T weet je nooit zeker of het echt een T is. Hij kan verzwakken tot een D, hij kan zo sterk worden dat het een S wordt. Dus die uitspraak is ook altijd wat twijfelachtig. D's en T's en S's verwisselen nogal eens in de diverse talen en streken. En een tussenvorm is het. U weet wat, van Thatcher, weet je nog? Ja, Thatcher. En Hacienda heb je trouwens ook. Maar, hè? Dan ben je in Spanje, geloof ik, hè, of zo. Ja, maar die spreken ze toch ook zo uit, of niet? Nou, dacht ik. Tong tussen de tanden. Dan heb je de overgang tussen een T en een S. En dan heb je nog de Tsade in het Hebreeuws. Dat is de Duitse Z. Die wordt als TS uitgesproken. Dan weten ze het niet helemaal zeker. Is het een T of een S? Oké, dan... Nou goed, het is een beetje twijfelachtig. Maar goed, daar moet ik het niet over hebben. De Taf, de laatste letter van het Hebreeuws alfabet met een getalswaarde van 400... heeft nog steeds dezelfde betekenis van de vier. Het aardige ervan is dat in de oudste schrijfwijze, menselijkerwijs gesproken, wordt die geschreven als een kruis. Een kruis. En dat is het ook. Met het kruis is dat verhaal af. Met het kruis ben je voorbij de vier. Maar wat zeg ik, onze vier schrijven wij ook als één kruis. Alleen aan een van die kanten doen we een opstaand lijntje, want anders lijkt het op een plus. Dan komen we er niet meer uit. Maar in beginsel, onze vier is precies zo'n kruisje. En daar gaat het maar om. Het kruis is namelijk van alsher de uitbeelding van de dood. Men heeft er soms wel eens wat anders van gemaakt, maar dat komt omdat men altijd geweten dan wel vermoed heeft dat de dood niet alleen het einde is van dit vergankelijke leven, maar dat het tegelijkertijd ook aan het begin staat van wat daarna komt, waarvan men hoopt dat het iets minder vergankelijk is. Hè? Die begrijpt u toch, hè? Vandaar dat dat kruis in allerlei vormen van oudsher beschouwd werd als een, laten we zeggen, een soort van heilig symbool. Maar in werkelijkheid, ook in de Bijbel, het is de dood, niet leven. Het wordt er soms mee verward. Omdat men soms denkt dat het bestaan in het hiernamaals, in het dodenrijk, Hades, onderwereld, of hoe men het maar noemt, dat dat leven is. En dat is een misverstand, hè. Ik heb een paar van die tekens in gedachten, maar ik ga ze dan toch maar niet bespreken. Ik kom veel te ver bij de Bijbel vandaan, dus dat heeft niet zoveel zin. Als je Jehova's getuigen ooit spreekt, Jehova's getuigen moet je trouwens zeggen, hebben ze mij verteld. Als je die ooit spreekt, die hebben het altijd over een paal in plaats van een kruis. Dat kunnen ze taalkundig redelijk goed verdedigen of zo. Maar ze komen er niet echt helemaal uit, maar daarna beweren ze dat het kruis een heidens symbool is en dat dat niks met de Bijbel of met Christus te maken kan hebben om die reden. En dat argument kun je rustig vergeten. Natuurlijk is het kruis een symbool, als symbool, ook als symbool van de dood, bekend ook buiten de Bijbel. Bovendien, het kruis is ook geen Bijbelse uitvinding. Voor zover wij weten, was het Romeins. Maar de Romeinen zijn nooit erg origineel geweest, moet ik zeggen. Dus je komt veel verder terug. Hè? Hakenkruis, ja, bestaat ook, ja. En dan heb je nog zoiets en dan zitten die dwarsbalkjes zitten weer de andere kant op. En sommigen maken hem weer rond. Dan heeft men de vier van het tijdelijke gecombineerd met de cirkel van het eeuwige. Enzovoort, ja. Ik heb de boeken vol van thuis, met al die symbolen en hun geschiedenissen enzovoorts. Niet dat je daar veel wijzer van wordt, maar toch, je leert wat symboliek begrijpen. Een kruis is de uitbeelding van een vier, kruis is vier van die punten om zo te zeggen, en de vier staat van oudsher voor de vergankelijke dingen. De zienlijke dingen, de onzienlijke dingen bedoel ik eigenlijk, hè. Nee, ik zeg het verkeerd. Vier staat voor de zienlijke dingen en daarmee voor vergankelijke dingen. Maar eigenlijk zienlijke dingen die per definitie voorbij gaan. Dus als je het niet in stand houdt, zal ik maar zeggen, de zienlijke dingen, dan verdwijnen ze. En hoezeer we ook ons best doen om het in stand te houden, het lukt niet. Toch? Uiteindelijk niet. Het is allemaal beperkt. Er staat 40 jaar voor. Hoorde ik van, ja, dat was een aannemer, die zei me dat jaren geleden. Die zei, het is dat ik al oud ben, maar anders dan ging ik een ander bedrijf beginnen. Ging ik me niet bezighouden met de bouw, maar met riolering aanleggen. Hij zegt, want 40 jaar geleden zei hij, maar het is al een poosje terug. De man is trouwens al overleden inmiddels. Maar hij zei, 40 jaar geleden zijn ze begonnen in Nederland met riolering aanleggen. Dat betekent dat ze het nu overnieuw moeten doen. Dat wordt goede business. Hij zegt, in de bouw is het ook zo. Zo'n huis kun je neerzetten, maar als je er geen zorg voor draagt, blijft het 40 jaar staan en verdwijnt het weer. Ik heb meegemaakt dat ze in Bodegraven in de tijd het nieuw gemeentehuis bouwden. Het heeft de 40 jaar niet eens gehaald. Toen werd het alweer gesloopt. Dan moest er weer een ander komen enzovoort. Zoiets is dat, hè? Maar goed, of dat toeval is dat er 40 jaar voor staat, weet ik niet. Maar het is wel aardig om te onthouden, hè? 4 staat voor vergankelijke dingen. Eigenlijk in de eerste plaats voor zinnelijke dingen. Het is niet altijd negatief of zo. Wij kennen het uit de klassieken, kennen wij deze wereld als 4. Hè? Men sprak vroeger over 4 elementen. Toen hebben we de scheikunde uitgevonden. Toen hebben we een hele reeks van elementen uitgevonden. Maar dan gebruiken we dat woord in een andere toepassing. Maar men zegt dat de zinnelijke wereld bestaat uit 4 dingen. Uit de 4 elementen. Als de Bijbel zegt, de elementen zullen branden en versmelten in 2 Petrus 3... dan gaat het niet over scheikundige elementen, maar over de klassieke 4 elementen, namelijk aarde, water, lucht en vuur. Waaruit bestaat de wereld? 4 dingen. Wij leren trouwens op school over 4 aggregatietoestanden. Kent u dat ook? Vorm, gestalte die een stof kan aannemen. Dat is vaste stof. Dan kun je ermee gooien. Of vloeistof. Kun je mee spetteren en hozen. Ja, Hans, dat kan. Als het nog dunner wordt, wordt het gas. En als het nog dunner wordt, wordt het straling. Alleen daar wordt het een beetje twijfelachtig, maar vooruit. Maar zo is dat, hè? Zo moet je dan moeten leren. De hele wereld, de hele kosmos drukt zich uit in de wereld van de mensen, de wereld van de dieren, een plantaardige wereld en een mineralenwereld. Heb u die? Dat heb ik overgehouden van het mastklimmen. Het mastklimmen. Was dat niet onder leiding van Johan Bodegraven? Vroeger? Moesten de mensen raden naar een woord. En dan begon het altijd met, is het dierlijk, is het plantaardig, is het mineraal? En dan was het ja of nee, hè? Nee, niet galgje. Waar ben jij, Hans? Mastklimmen heet dat. Dan kwam je steeds hoger in de mast. En als je het helemaal goed deed, kwam je bij de ham. Dat was de laatste vraag. Dat was de hamvraag. Daar hebben we het woord aan overgehouden. Van het... Weet je dat niet? Oh. Dat was niet op de televisie. Dat was op de radio. Bij de bonte dinsdagavondtrein, denk ik. Maar toen maar. Maar ik noem even een paar 4. Hè. De wereld bestaat uit 4. Van welke kant ook. De dag ook trouwens. Hè. We spreken over ochtend, middag, avond en nacht. En het seizoen, het jaar ook. Lente, zomer, herfst en winter. En gewoon in het plat. Wij moeten navigeren via noord, oost en zuid en west. Hoe dan ook. Het blijft... 4, het wordt met 4 aangeduid. Dat had makkelijk meer of minder kunnen zijn. En soms is het ook wat lastig dat je er maar 4 hebt. Maar het is klassiek, men weet dat gewoon van ouds. 4 staat voor de vergankelijke wereld. En 5, dat is van andere orde. Dat is die duim achter die 4 vingers. Die is van andere orde. Daar hebben we het later weer over als we het over de 5 hebben. Voorts kennen wij in de Bijbel, sorry dat ik geen schriftplaatsen noem, maar ja, dus met dit wat lastig. Voorts kennen wij in de Bijbel, ik noem maar wat, de 4 cherubim. De 4 dieren, 4 cherubim, 4 serafs of hoe ze maar heten mogen, de leeuw, de os, de mens... De arend In Ezechiël is dat de eerste hoofdstukken. En in Openbaring eventueel. En ook wellicht in verband met de tabernakel, al worden ze daar moeizaam geteld. Soms helemaal niet. Cherubim staat er dan. Maar als ze beschreven worden, zijn het er inderdaad vier. Het zijn vier symbolen die uitdrukking geven aan de heerlijkheid van Christus. Nou ja, ik zal het netjes zeggen, de heerlijkheid des Heeren. U kent het visioen ongeveer uit Ezechiël. Hoofdstuk 1 meteen al, geloof ik. Ezechiël ziet een vreemde verschijning met raderen in raderen en wat het maar was allemaal. Goed. Maar in ieder geval de verschijning van die, ook van die vier cherubim. En het geheel heet de heerlijkheid des Heren. Het is een symbolische uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Vandaar dat het ook niet zo moeilijk was om die vier symbolen, de leeuw, de os, de mens en de arend, in verband te brengen met de vier evangelisten uit het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Toen aarzelde ik wat, inderdaad, omdat men het er niet helemaal over eens geworden is welk van die symbolen dan bij welke evangelist hoort. Ik heb er nooit in verdiept hoe men erbij gekomen is. Wat ik weet is dat de leeuw komt overeen met het Matthäus-evangelie. Omdat het spreekt primair over het koningschap van Christus. Niet uitsluitend, maar primair. De os komt overeen met het Marcus-evangelie. Waarbij de os een jukdier is, een lastdier. En waarbij in het Marcus-evangelie de Heer in het algemeen wordt voorgesteld als de dienstknecht, om niet te zeggen de slaaf. Dat is min of meer het tegenovergestelde van de koning. De derde cherub heeft een aangezicht van één mens. Nou ja, in het Lucas-evangelie vind je meer dan in welk van de andere vind je de Heer beschreven als mens. In zijn menselijke hoedanigheid. En daarna hou je nog de arend over. Maar je weet, de arend is een vogel, staat voor hemelse dingen. En inderdaad, in het Johannes-evangelie vind je de Heer beschreven in zijn hemelse positie. Nou ja, op voorhand, of eigenlijk ook niet, op achterhand, is dat een goed woord? Het beschrijft de Heer Jezus en zijn woorden terwijl hij op aarde was. Maar wat er beschreven wordt in de woorden van de Heer Jezus, zowel als in wat hij deed, is een beschrijving van zijn tegenwoordige positie als hoge priester van het Nieuwe Verbond. En dus zijn hemelse positie. En vandaar de arend. Past op elkaar. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Ik heb ze gewoon in de volgorde laten staan waarin ze altijd stonden. De leeuw, de os, de mens en de arend. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De Rooms-Katholieken kennen het ook, maar die hebben een andere volgorde. Ik weet niet hoe dat komt. Dus daar moet u mij ook niet naar vragen hoe ze dat bedacht hebben dan en hoe dat daar dan verdwaald is. Dit lijkt mij, dit is de Bijbelse volgorde en ze passen over elkaar heen. Maar waar het om gaat is dat als de Heer Jezus Christus ons beschreven wordt, dat wil zeggen als hij voor ons gestalte aanneemt, vier wordt om zo te zeggen, zich uitdrukt aan ons in een stoffelijke wereld, krijgen we hem in vier. De koning, de dienstknecht, de mens en God. Dat wil zeggen, eigenlijk moet ik zeggen, in een aardse positie en in een hemelse positie. En dan draai ik mijn hand om, met mijn duim nu naar u toe. Want die duim staat vervolgens voor het vervolg op de geschiedenis. Want dan wordt het ineens één. Het boek Handelingen. Dat weet iedereen, hè? Nou, Matthäus lees je verder in Handelingen. Nou, Marcus ook. Nou, Lucas al helemaal, omdat het grotendeels van dezelfde schrijver is. Dat gaat bijna naadloos in elkaar over. Maar de geschiedenis gaat verder in Handelingen, van 4 naar 1. Ik mis dus ook geen boek. Ik denk ook niet dat er nog ergens een evangelie bestaat naast die van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Althans, niet van Gods wegen geïnspireerd. En ik denk ook niet dat we naast handelingen dan nog wat anders nodig hebben. Of dat er althans nog iets is wat van Gods wegen geïnspireerd zou zijn. Begrijp je me goed? Wij kennen wel kerkgeschiedenis, overigens. Maar die is niet van Gods wegen geïnspireerd, uiteraard. Waarmee ik niks gezegd heb over de betrouwbaarheid, overigens. Maar dat is weer een ander ding. Maar het gaat om van 4 naar 1, inderdaad. En dat is precies wat trouwens in die dagen ook gebeurde. De Heer Jezus kwam onder de wet, zijn leven onder de wet wordt beschreven en we krijgen 4 boeken. Hij vervult de wet en wordt de middelaar van het nieuwe verbond der genade en opent deze bedeling der verborgenheid en logischerwijze wordt dat het getal 5, de 5e bedeling dus, hè. Want handelingen speelt zich af inderdaad in de 5e bedeling. Het is een structuur die je tegenkomt. Mocht u die structuur niet twijfelachtig vinden of leuk bedacht vinden, heb ik er ook nog één voor u. De tabernakel, in de wildernis heet dat, in de woestijn, die bestond uit een skelet, om zo te zeggen, van staande berderen, staat de vertaling. Staande planken. Beetje dik, maar een beetje breed, een beetje zwaar. Maar goed, het waren staande berderen. Die stonden in het algemeen gewoon tegen elkaar aan. En ze werden bijeengehouden doordat aan de buitenzijde op die bedden waren ringen aangebracht en er werden roeden doorgestoken. Kun je nalezen in Exodus, heb je het daar? Ja, het staat op meerdere plaatsen, dus ik verdwaal er al. En ik kan het ook niet onthouden waar dat dan precies staat. Dan moet ik het ook opzoeken. Maar er zijn roeden. En daar wordt beschreven dat er 5 roeden zijn om die bedden bij elkaar te houden, per wand, hè? De linkerwand, de rechterwand en de achterwand, om zo te zeggen. Er gaan 4 roeden buiten door de ringen. En van 1 roede staat er dat die dwars door de planken heen gaat. Nou, zoals duidelijk als ik het nu zeg, staat het er niet. Er blijft staat de vertaling en weet je veel. Maar van 1 staat dat die helemaal er doorheen schiet. Men heeft er problemen mee gekregen als je het model van de tabernakel ziet zoals gebouwd in de tijd onder leiding van de dominee Schouten. Wanneer het maar was, 19e eeuw. Het pronkstuk officieel van het Bijbels Museum in Amsterdam. Dan zul je zien dat men die staande bedden bijeenhoudt inderdaad door 4 roeden. Dat wil zeggen, 1 linksboven, rechtsboven, 1 linksonder en rechtsonder. Dan hou je ze nog niet bij elkaar. En dan heeft men in het midden 1 die 2 keer zo lang is gemaakt. Die dan inderdaad van de ene kant naar de andere kant gaat. Maar dwars door ringen heen. En dat is de verkeerde constructie. Ik zou niet weten wat je daarmee moet. En ik zou ook niet weten hoe dat op een of andere wijze te verklaren is. Nou is dat geen norm. Er zijn meer dingen die we niet weten. Maar het alternatief is gewoon 4 van die roeden over de volle lengte aan de buitenkant. Maar 1 loopt, er is nog een roede, die loopt alleen niet door die ringen. Die is dus ook op geen manier meer zichtbaar. Die loopt dwars door die staande bedden heen. En dan is het ook inderdaad ook typologisch te verklaren. 4 staat voor de zichtbare dingen. Maar ook al zouden die wegvallen, dan blijft nog de hele tabernakel staan. Want er zit nog 1 roede midden door de plank. En die kun je wel niet zien, maar die is er. Hebben we die nog? Dan heb je dezelfde verhouding dus. 4 zichtbaar, 1 onzienlijk. En daar gaat het maar om. Die verhouding is dat, hè. Misschien kom ik er later nog op terug als we het over het getal 5 hebben. Want dan kom ik er weer op natuurlijk. Hè. De 5 voorbij de 4. Met de 4 uitdrukkelijk achter zich gelaten. Kortom, de 4 staat voor de uiterlijke dingen. Maar tegelijkertijd de 4 is 1 deur. Geeft de doorgang van deze wereld naar een andere fase, eigenlijk naar een nieuwe schepping en feitelijk naar het nieuwe verband. En dat moet je altijd in gedachten houden bij elke vier. Ook als we nu gaan naar Genesis 1. Genesis 1, waar wij terechtkomen op een vierde dag. Genesis 1, vers 14. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren, en dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was al zo. God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts. Ook de sterren, en God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En om te heersen op de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen licht en tussen duisternis. En God zag dat het goed was. Dat is de vierde dag. Er bestaat natuurlijk enige discussie over hoe het allemaal kan. En hoe het allemaal kan, weet ik ook niet. Het enige wat ik ervan kan zeggen is dat hier op deze vierde dag deze lichten zich manifesteren. Er staat niet dat ze geschapen werden op de vierde dag. Niet dat het niet zou kunnen, maar dat staat er niet. Dus alle problemen daaromtrent schuif ik altijd weg. Wat hier gebeurt, is in ieder geval dat die lichten verschijnen aan de hemel. En bij ons gaan de dagen genoeg voorbij dat die lichten überhaupt niet verschijnen aan de hemel. Niet omdat ze er niet zijn, maar omdat wij ze niet zien kunnen, omdat er wat voor zit. Maakt mij niks uit, hè. Dat is dan niet een astronomisch, maar laten we zeggen een meteorologisch verschijnsel. En dat soort dingen vind je in de Bijbel allemaal niet terug. Hè? Dus het doet er ook verder niet toe. Maar het gaat mij ook trouwens nu niet over de letterlijke betekenis. Al moet ik erbij zeggen dat er staat dat de functie van deze lichten aan de hemel is om scheiding te maken tussen dag en nacht. En daarmee tussen licht en duisternis enzovoorts. Er ontstaat dus onderscheid, sterk. Maar bovendien ook zouden zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden. Dat laatste is het makkelijkste om uit te leggen. Want door die zon, maan en sterren hebben wij ineens één tijdrekening. Kunnen wij de tijd rekenen? Tamelijk grof, niet per seconde. Nou, het zou misschien kunnen, maar dan heb je wel erg nauwkeurige waarnemingsapparatuur nodig. Tegenwoordig zal het waarschijnlijk wel kunnen, maar dat doet er verder niet toe. Wat het toe doet, is dat de zon opgaat en die gaat weer onder en daarna komt hij weer op. En als hij weer opkomt, dan is het 24 uur om. Wij noemen dat een dag. Een et in de zin van een etmaal. En als het gaat over licht en duisternis, zeggen we, nou, de zon gaat op en gaat weer onder, dan is de dag voorbij, de rest, als die onder is, noemen wij nacht, en als die dan weer op gaat, wordt het weer dag. En die dingen kun je tellen. Dagen, bedoel ik. Kun je tellen. En zo kom je aan een tijdrekening. Als je nauwkeuriger oplet, dan krijg je dus, dan zie je dus dat in bepaalde tijden van het jaar de zon toch wat hoger aan de hemel komt dan in andere tijden van het jaar. Voor de maan geldt trouwens hetzelfde. Omgekeerd overigens, maar dat doet er nou niet toe. En uit dat verschil in hoogte destilleren wij één jaar. Als de zon weer zijn hoogste stand bereikt, zitten we in het zomersolstitutium. Nee, knap, hè? Ja. Schoot me net op tijd binnen. En een half jaar later zitten we op de herfstevening. Dat is het moment dat dag en nacht even lang is. Dat er precies, zeg maar, 12 uur tussen zit tussen zonsopgang en ondergang. En daarna weer tussen ondergang en opgang. Enzovoorts, hè? En daarna worden de nachten langer dan de dagen. En dat soort dingen. De zon zakt steeds verder weg. Hoe dat komt allemaal, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar het gaat er maar om dat zo'n hele cyclus van de zon, totdat die weer op hetzelfde niveau komt, dat noemen wij een jaar. Een zonnejaar wel te verstaan. Je kan hetzelfde ook doen naar aanleiding van de stand van de maan. Alleen, ja, dat is een andere. En die maan die gaat wat langzamer aan de hemel. Dat weet u toch, hè? Of let u daar nooit op? Hè? Die maan die komt voorbij, gaat op en onder, maar hij blijft bij de zon achter. Hij blijft zo ver achter dat je de maan op een gegeven moment niet meer ziet, omdat hij bij dag aan de hemel staat in de buurt van de zon en dan zie je hem dus niet. He? Zo werkt dat, hè? Ja, het is bijna volle maan, dus dan, nou ja, goed, staan ze weer tegenover elkaar. Maar als je met de maan hetzelfde kunstje uithaalt als met de zon, dan krijg je ook een jaar, maar wij noemen het een maanjaar. Dat gebruiken wij niet. Maar van oudsher werd toch, ook in Israël, het jaar gerekend naar de maan. En dan kom je maar op, ik meen 300, ik weet niet aan mijn hoofd meer. Was het 356 of 354 dagen, daar wil ik aan vissen. Ik meen 354 dagen. En dat wordt toch wat lastig, want als je een jaar neemt van 354 dagen, dan verschuift je natuurkundige, je agrarische seizoen, om zo te zeggen, door de kalender heen. En dan krijg je dus problemen mee. En voor dat doel heeft men dan weer schrikkelmaanden uitgevonden en schrikkeldagen, om het dan toch weer gelijk te trekken. Maar vergis je niet, officieel is het Joodse jaar, trouwens ook het Mohammedaanse jaar, het Islamitische jaar, is een maanjaar. En de Joodse kalender, de Islamitische, weet ik niet, omdat die officieel ooit werd afgeschaft. Maar de Joodse kalender, die kent dus om de zoveel tijd een extra maand zelfs. Want dat loopt knap op, hè. Het is 11 dagen verschil, dus ja, het is 11 dagen verschil. Dus dan kom je na 3 jaar, dan zit je al een maand verschoven. Dat ga je wel merken. Maar vaststellen moet je dat die hemellichamen inderdaad de tijd bepalen. Dat wil zeggen, je hebt ze nodig om je tijd te kunnen meten. Dat doen wij dan ook tot in onze dagen. En dat niet alleen, want ze worden ook gebruikt voor de navigatie. Voor de plaatsbepaling. Dat wil zeggen, niet alleen voor het meten van de tijd, maar ook voor het meten van de ruimte. Ook hier op aarde. Ik kan dat moeilijk uitleggen, maar ik hoop dat u er iets van weet. Hè. Navigatie doen we tegenwoordig met zo'n dingetje. Hè? Dat noemen ze een tom. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen, want ik ken 1 tom uit de Bijbel en die wist de weg niet, zei hij. Dat zei hij, Thomas. We weten niet waar hij heen gaat. We zullen wel de weg weten, zegt hij. Dan zitten wij met zo'n ding, tom. Nou ja. Hoe komt men erbij? Maar goed, wij doen dat met zo'n dingetje, maar vroeger navigeerde men op inderdaad de sterren, de hoogte van de zonmaan, sterren, 's nachts meten. Alleen had je daar dan toch ook nog een goed lopend uurwerk bij nodig. En op grond daarvan, met die twee dingen, samen, kon je je plaats op aarde bepalen. Dus de eeuwen door, duizenden jaren lang is dat op deze manier gegaan. Hoewel het probleem van een goedlopende klok toch tamelijk groot geweest moet zijn. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar die dingen hangen dus met elkaar samen. Tijd meten en afstanden meten hangt rechtstreeks met elkaar samen. Vooral als je de afstanden wil afleggen, want dat doe je in een bepaalde tijd. Vandaar dat je die klok erbij moet hebben. En meer leg ik er maar niet over uit. Hè. Dat wil zeggen, voor onze plaatsbepaling in tijd en ruimte hebben wij wel degelijk die hemellichamen nodig. En dat is ook wat hier staat. Zo functioneren ze ook. Alleen wij hebben kunstmatige hemellichamen naar boven gestuurd. Kunstmanen, weet u wel, satellieten. En daardoor kunnen wij zo'n tom gebruiken. Maar het verandert eigenlijk dus nog steeds niks. Hè? Het is nog steeds aan de hand van hemellichamen dat wij tijd en ruimte meten. De tijd trouwens ook, want die Tom van mij, die weet altijd precies hoe laat het is. Hoef je nooit gelijk te zetten, weet welke datum het is. Nee, dat pikt hij ook op, hè. Die kent u toch, die klokjes die door de satelliet op tijd gezet worden? De tijd van de satelliet halen. Nou, dat bedoel ik. Nou goed. Zij zijn tot gezette tijden en dus tot dagen en jaren. Je hebt ze later in de Bijbel dus ook nodig, want dan zegt de Heer gewoon, over 120 jaar gaat het regenen in de geschiedenis van Noach. Dan moet je wel kunnen, die jaren moeten kunnen tellen, hè. Sommigen tellen geen jaren, maar lentes. Dat weet je ook, hè. Zoveel lentes. Het is mooi. Dat zijn de optimisten. De pessimisten zeggen zoveel winters. Ja, precies. Maar je moet ze dan toch kunnen meten. Dat gaat aan de hand van de zon. Zo werkt dat. Nee, zuster, er zijn ook dingen die gaan aan de hand van de maan. Maar het lijkt me niet verstandig dat ik het hier nu ga uitleggen. Hè? Ja, je hebt zonnestonden en je hebt ook... Dat bedoel ik maar. Het hangt samen met de maan. Dat ligt trouwens ook voor de hand. Want of je het nou leuk vindt of niet, de maan is nou eenmaal een vrouwelijk ding. Ja, volgens de Bijbel wel. Volgens de Fransen ook. En de Duitsers hebben er geen verstand van, zeg ik altijd. Hè? La lune. Ja, en niet der mond. Dat hoor je meteen, der mond. Dan ben je alle romantiek en alles wat er aanhangt, ben je meteen kwijt. De maan is namelijk niet een mannetje, het is een vrouwtje. Het is la lune. Dat hoor je meteen, hè? La lune. Hè? Ja, en le soleil. Dat is de man. Maar goed. Het is inderdaad zo. Twee grote lichten. De een is mannelijk en de andere is vrouwelijk. Ja. En het vrouwelijke is de heerlijkheid van de man, weerspiegelt de heerlijkheid van de man, zoals de maan het licht ontvangt van de zon, enzovoorts. En dat de maan daarbij ook een beeld is van Israël zelf, specifiek, dat is ook zo, daar is mijn verhaal niet mee uit, er zijn nog wel meer toepassingen, maar het is er één van, hè? De heerlijkheid van Israël is de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid des Heren, die ontvangt ze en geeft ze door. Zoals Mozes aangezicht ooit bestraald werd door het licht van het aangezicht des Heren. En het werd weerspiegeld, weet u nog? Toen zei ze, doe er toch een bedekking over. Ja, nou ja, bij de maan gaat er vanzelf een bedekking over. Die gaat ook weer weg, hè. Het gaat weer dicht open totdat die vol is. Morgen waarschijnlijk, of misschien vannacht nog. Anders morgen. En daarna wordt hij weer kleiner, neemt hij weer af. Dat is de vrouwelijke cyclus, hè? Maar goed, en daar heb je dus ook een cyclus, tijdrekening. Gezette hoogtijden, gezette tijden, staat hier, we krijgen later in Leviticus vermeld, gezette hoogtijden des Heren, populair vertaald met feesten, wat niet helemaal klopt, maar het zijn hoogtijden en die tijden zijn data in de praktijk op de kalender, waarbij de diverse... in ieder geval feesten en nog zo wat dingen gevierd zouden worden. Maar ze worden dus inderdaad bepaald door zon, maar meer nog door de maan. Afgezien of van het Israël zelfs de nieuwe manen zou vieren. De eerste van elke maand, logischerwijze. Maar goed, ze zijn tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Als die zon en maan en sterren er niet waren, dan kan wel in de Bijbel staan dat er een bepaalde tijd is waarop de Heer iets zou doen. Maar we kunnen dan op geen enkele manier weten wanneer dat zal zijn. Moet toch een beetje een norm hebben. En die norm wordt hiermee bepaald. Minder bekend, want dit was gewoon een technisch verhaal, hè? Minder bekend is dat er staat dat zij zijn tot tekenen. Dat wil zeggen, ze hebben een betekenis. Tekenen. Niet maar in de zin van kruisjes of iets dergelijks. Of streepjes tekenen. Maar inderdaad tekeningen. Dat wil zeggen, ze zijn een uitbeelding van andere dingen. Het betekent dat ze niet alleen letterlijke betekenis hebben voor de tijdrekening en eventueel navigatie. Maar dat ze ook een overdrachtelijke betekenis hebben. Dat is ons ontgaan. Ons moderne westerse mens, om zo te zeggen. Maar neem niet weg dat de klassieke sterrenkaart, en dan praat ik over echt klassiek, om niet te zeggen ancient, antiek, oud, dat die originele oude sterrenkaarten een geweldige uitbeelding geven van het heilsplan van God. Ruw ook het verschil tussen diverse bedelingen. Nauwkeuriger ga ik dat toch niet zeggen nu, dat vind ik niet nodig. Daar kunnen we een hele seizoen wel mee vullen, maar of dat nou zo zinnig is, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, al die sterrenbeelden, die zijn tekeningen, zijn plaatjes, zijn figuren die erop staan, mensen, dieren, dingen, wat het maar was, zijn uitbeeldingen van bepaalde aspecten van het werk Gods. Om niet te zeggen van Christus. Die kom je nogal vaak tegen, de duivel trouwens ook. De schorpioen bijvoorbeeld, hè. En de slang in de negatieve betekenis, maar je vindt ook de slangenhouder, de slangenbedwinger, degene die de slang dus verslaat. En je vindt ook degene die de kop van de schorpioen vermorzelt, om maar eens wat te zeggen. Je vindt er de goede herder, je vindt aan de hemel volgens onze moderne interpretatie twee beren, zoals het lied ook zegt, hè. Een grote beer en een kleine beer, dat weet iedereen, hè. Een grote beer en een kleine beer, met dank aan het cocktailtrio. Maar dat lied bedoelde ik niet. Een grote beer en een kleine beer, dat is een misverstand, want het zijn niet beren, het zijn kudden. Dat is een taalkundig misverstand, men heeft de namen verkeerd geïnterpreteerd. Maar dat doet er niet. Een grote kudde en een kleine kudde. In verband met degene die zalig worden, jazeker. Noem nog eens wat. Je vindt een van de mooiste, vind ik, die van
De centaur.
Nou, dat vind ik zo mooi, de centaur. Een van de mooiste vind ik de kroon. Maar niemand noemt het zo. Iedereen noemt het corona. Borealis, dat is niet een soort sigaar, zuster, dat heet weer anders. Maar een corona is een kroon in het Latijn en Borealis wil zeggen het noorden. Dus in het Nederlands heet het ding Noorderkroon. En waarom de noorder bij staat, weet ik niet, want is er ook een zuiderkroon? Het antwoord is nee. Maar het heet nu helemaal zo, Noorderkroon. En je hebt ook een sterrenbeeld dat heet kruis, crux, een kruis. Waarom, weet ik niet, maar het heet Zuiderkruis. Noorderkroon en Zuiderkruis. Maar het valt volkomen binnen de Bijbelse symboliek. Het noorden is de plaats van de troon van God, per definitie. Het noorden, dat wat zich verbergt, maar waarvan wel de macht uitgaat. Het noorden is tsafan in het Hebreeuws, komt ons woord seif vandaan. Nou ja, het Engelse woord dan. En ook het Engelse to save, redden. Maar goed, waar het over gaat is het noorden. Dat is die plaats waar het donker is, wat we niet weten wat er is, zal ik maar zeggen. Dat is het noorden. Maar van daaruit gaat de macht uit. Van daaruit worden de dingen bestuurd. Vandaar dat in het noorden, ook volgens de Bijbel, de troon staat. En dus de kroon is per definitie. Nee, overdrachtelijk. Het noorden. Mijn troon zetten in het noorden, wat het maar was, hè. Of ik zal een volk brengen uit het noorden, dan weet je niet waar het vandaan komt, maar God stuurt het. Komt het ook uit het noorden, letterlijk ook, maar ik heb het nu over de overdrachtelijke betekenis, hè. Maar noorden is de plaats van de kroon, daar draait alles om. Vandaar dat wij een poolster hebben in het noorden, aan de hand daarvan bepalen wij ook het noorden als we het eenvoudig moeten doen, enzovoorts. Maar dat is waar het om gaat. De kroon is dat. Noorderkroon heet het sterrenbeeld. Maar in het zuiden heb je het kruis. Want het kruis heeft van doen met, niet verhoging, maar met vernedering. En het zuiden in de Bijbel is altijd de plaats van vernedering. Vandaar ook dat de gamieten, mag je dat nog zeggen tegenwoordig? Dat weet ik veel. Dat de gamieten, de afstammelingen van Gam, ook inderdaad niet wonen in het noorden, maar in het zuiden. Maar het is de Ja, het is de plaats van vernedering, van lijden enzovoort. In de Bijbelse gedachtegang vinden de dingen een oorsprong in het oosten. Dat is makkelijk genoeg, want het woord voor oosten betekent oorsprong. Dus alles wat een beetje goed is, dat komt uit het oosten. Logisch, men komt uit het oosten en gaat naar het westen. Dus waar de zon ondergaat, waar het licht uitgaat, eventueel de dood. Maar je gaat naar het westen, van het oosten naar het westen. En als je geluk hebt, neem je de noordelijke route. En als je pech hebt, dan heb je de zuidelijke route. Verhoging, dan wel vernedering. Dat is het Bijbelse idee. En dat hangt aan die woorden in de Bijbel. Als je tegenkomt, denk er nog eens aan. Hè? Nou goed. Zij zijn tot tekenen. Wat ik ervan zei is dat de klassieke sterrenkaart met officieel 48 afbeeldingen een uitbeelding geeft van het werk Gods. En dus van het werk van de Heer Jezus Christus. Er zit ook een structuur in. Er zijn 12 reeksen van 4 achtereenvolgens, die sterrenbeelden. Dat is een groep van 4, hangt de betekenis van samen en dan komt de volgende. En horizontaal is de 12 onderverdeeld in 3 × 4. En het hoort bij elkaar. Maar dat kan ik nou verder moeilijk uitleggen natuurlijk, hè. Verder wijs ik het dan maar op dat wij alle hebben geleerd, waarschijnlijk, als we tenminste wat geleerd hebben, hebben we geleerd dat die sterrenbeelden ontstaan zijn doordat een of andere holbewoner uit Duitsland. Nee, daar komen de Neandertalers vandaan, toch? Dat ligt in Duitsland, het Neandertaal. Nou goed, dat een of andere Neandertaler 's nachts niet kon slapen en een beetje naar de hemel heeft gekeken. Of een oude Egyptenaar, weet je veel. En in gedachten lijntjes trok tussen de puntjes. Dat had hij op de kleuterschool geleerd, dat je dat moet doen. He. En dadelijk kun je het inkleuren, ja. Je hebt de kleuterschool geweest, Hans. Dat zou je niet zeggen. Nou goed. Maar goed. Maar en toen zag hij daar dus een grote beer en een kleine beer. Toen heeft hij meteen dat liedje gemaakt natuurlijk. En een schorpioen. En nog lachwekkender wordt het als ik nou zou zeggen, en een maagd. Vind ik helemaal knap dat je dat ook nog aan die sterren kunt zien. Maar het verhaal begint toch bij de maagd. Het begint bij de maagd. Klassiek. Het begint niet bij de ram, het begint bij de maagd en eindigt met de leeuw. Nou, dan ken je het verhaal toch? Van de maagd naar de leeuw. Het vervolg op de maagd is inderdaad dat ze een kind op de knieën heeft. Ik was in Egypte. Er hing zo'n sterrenkaart aan de wand op papyrus. Dat willen ze de toeristen verkopen. Ik zag hem verder, dus ik beende daar naartoe. Kreeg ik meteen iemand achter me aan die zegt, weet u wat dat is? Ja, dat weet ik. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar toen wees ik hem op die maagd met het kind op de schoot. Zegt, dit is de maagd, de virgin. Ja, dat is de maagd. En die daarnaast dan, dat is dezelfde maagd. Zeg, ja, maar ze heeft een kind op de schoot. Oh no, oh no, oh no, oh no. Dat was een dol. Dat was speelgoed. Ze hadden een pop op de schoot enzovoorts. Nee, we hebben het maar zo gelaten. Maar je vindt het keurig afgebeeld aan de hemel. Want deze sterrenbeelden zijn tot teken, zijn om je te bepalen bij die dingen. Wat is dat toch en waarom zit dat eraan vast? Van oudsher, van sinds mensenheugenis eigenlijk. Hè? Later heeft men het veranderd, heeft men er andere beelden van willen maken. Men heeft ze ook ooit zogenaamd christelijk willen maken. Dat is door de Rooms-Katholieke Kerk nog eens gebeurd, maar het heeft nooit ingang gevonden. Maar het is niet heidens, het is de allervroegste overlevering van de mens. En ik denk dat die oorsprong van die kaarten ook inderdaad geïnspireerd is. Want je kunt niet sterren met elkaar verbinden dan die figuren krijgen. Dat is volstrekt onmogelijk. Het komt niet verder dan een steelpan. Maar dat is de grote beer. Knap ben je als je daar een beer in herkent. En een wagen, ja. Nou, goed. Dat vind je niet, maar gewoon die gebieden aan de hemel, die zijn geassocieerd geworden met bepaalde namen van het complete gebied, maar ook van de individuele sterren daarin. En die namen zijn nog steeds uitbeeldingen van, op een of andere wijze, van hoedanigheden van Christus, dan wel van het werk van Christus en soms ook van de duivel trouwens. Nou goed. Wij waren bij Genesis 1, de vierde dag. Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels. Het aardige is dat wij niet precies weten wat licht voor een ding is. Natuurkundig bedoel ik, hè. Er zijn nog steeds allerlei verschillende theorieën over. Ik heb er ook nog een, maar ik zal hem u besparen. Doet er nou verder niet toe. De Bijbel geeft ons een definitie van licht. Die staat in Efeze. Ik meen in Efeze 5. Wat is dat eigenlijk, licht? En dan staat er aan het einde van vers 13 in Efeze 5. Staat, want al wat openbaar maakt is licht. Al wat openbaar maakt is licht. Al wat bekend maakt. Zoals bijvoorbeeld het woord. Woord is dus licht, want woord maakt openbaar, toch? Woord is communicatie, deelt iets mee, maakt openbaar. Woord is dus licht. Dat lees je trouwens ook letterlijk in Johannes 1, de eerste verse. In de beginne was het woord. Puntje, puntje. En dan, en het woord was het licht der mensen. En het vervolg daarop is, het woord is Christus. Maar het vervolg erop is ook, Christus is het licht. Toch? Met het licht der wereld, maar hij is zeker het woord. Omdat hij de openbaring is, nou eenmaal, van de onzienlijke, onkenbare God. En als licht vinden we in de Bijbel dus inderdaad genoemd het woord. We vinden trouwens ook meer specifiek genoemd de wet. In oud-testamentische context, ik denk op Psalm 119, hè. Zend Heer uw licht en waarheid neder enzovoort. Die licht, het waarheid, dat licht, die waarheid, dat is uiteraard het woord. En uiteindelijk is het zelfs Christus zelf, die inderdaad zou nedergezonden worden enzovoort. Ook van het, wat wij noemen het geweten. Nou ja, in Bijbelse zin dan wordt gezegd dat het licht is. Het is een lamp des Heren, staat er in de in de spreuken in het Oude Testament. Dat neemt niet weg dat ook van Israël gezegd wordt dat het licht zou zijn. In het algemeen, Israël, dat is dat volk waarvan de geschiedenis verloopt in hoge mate onder de bedeling der wet. Dat is de geschiedenis van Israël in hoge mate. Er is niet alles mee gezegd, maar toch in belangrijke mate was dat zo. Omdat het ook de tijd was waarin aan Israël het woord van God was toebetrouwd. Dat is, wat was dat ook alweer, Romeinen hoofdstuk 3. Waar dat staat. U weet wel, in die eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief wordt bij herhaling gezegd dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden. En daarna blijf je toch met die vraag zitten, er moet toch ergens verschil zijn. Daarom heten ze toch ook verschillend. En dan wordt de vraag gesteld, maar wat is dan, Romeinen 3 vers 1, wat is dan het voordeel van de Jood of wat is de nuttigheid der besnijdenis? En dan staat er, velen, in alle manier, en dan, want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Het verschil tussen Jood en Heiden bestond daaruit dat aan de Joden, dat wil zeggen aan Israël, en in deze dagen van de Romeinenbrief de Joden, dat aan hen het woord was van God was toebetrouwd. Dat wil zeggen, als men licht moest hebben of wilde hebben, zou men bij Israël terecht moeten, want God had zijn licht, zijn woord, toebetrouwd aan Israël. Toch? En God heeft van ouds gesproken, veelmalen op velerlei wijze, tot de profeten. Maar hoe dat ook gebeurd is, dat doet er niet toe. Wat er toe doet is dat wat gesproken is en wat er van opgeschreven is, is inderdaad aan Israël toebetrouwd. Als koninklijk priesterlijk volk was het verantwoordelijk om dat licht in de wereld te brengen, om een afschijnsel te zijn van de heerlijkheid Gods. Zo wordt Israël trouwens ook bij gelegenheid beschreven. En dat verklaart ook waarom datzelfde Israël wordt voorgesteld onder het embleem van zon, maan en 12 sterren. Met dank aan Jozef. In Genesis 37 is dat. Ik mag aannemen dat u dat ook wel weet. Waar Jozef aan het dromen slaat, had hij maar niet Jozef moeten heten, zeg ik dan laconiek. Want als je Jozef heet, dan ga je dromen, dat is zo, hè. Oh, ja. Ja, dat gebeurt in de Bijbel nog een keer. Ook die andere, in de eerste hoofdstukken van Matthäus. Maar hij droomde. En die droom vertelt hij aan zijn broederen. En hij beschrijft daar, en er staat daar in vers 9. Hij droomde nog een andere droom, want in die eerste was sprake van schoven. Koren. Dat in zichzelf een uitbeelding is van opstanding uit de dood, van leven. En leven is een synoniem voor licht, maar goed. Maar er staat in vers 9 van Genesis 37, en hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen en zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd en ziet de zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. Dan weet je meteen hoe dat zit, want als je leest over 11 sterren, dan moet je toch denken, dan is er een zoek. En daar staat hij dan meteen achter, hè. Zon, maan en 11 sterren bogen zich voor mij, de 12e ster, neder. En dat dat zo is, dat weten we uit de analogie met de voorgaande droom. Want daar, daar bogen de schoven zich voor de schoof van Jozef, zo staat het in vers 7. En hier zijn het niet schoven, maar sterren. Ik vind het prachtig zoiets, want hoe, wat zal die man gezien hebben in die droom? Hoe beeld je uit dat sterren, die zijn maar witte puntjes, min of meer witte puntjes aan de hemel, hoe die zich buigen voor anders. Ik weet het niet hoor, hoe dat werkt. Maar dat doet er ook niet toe. Hij zag het. En het komische vind ik, nee, het is niet komisch, maar hoe moet je dat zeggen? Ik vind het toch een soort grappig. Wat er daarna staat, hè? Er staat, en als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen vertelde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Het komische, nogmaals, ik heb er geen ander woord voor, is natuurlijk dat het helemaal niet verklaard wordt en dat Jacob zo zonder meer weet wat zon, maan en 11 sterren betekent. Er is niet eens een vraag over. Wat zou dat kunnen zijn? Ik bedoel, hij hoeft het niet na te vragen aan Jung of Adler of Ouwe Neel. Wat betekent die droom? Zon, maan en 12 sterren. Jacob wist dat. Wat het is, hè? Ik en uw moeder. Hoe staat het er? Ja. Ik en uw moeder en uw broeders. De zon als beeld van Jacob. De maan als beeld van Rachel in dit geval natuurlijk, uw moeder. Dus vader en moeder en dan de sterren zijn de kindertjes. Hè? Daarbij. Met andere woorden, zon, maan en 12 sterren zijn in elk geval een uitbeelding van Israël. En op de droom verder ga ik niet in, want het is ook weer buiten de orde. Doe een andere keer wel weer eens. Maar het gaat om het beginsel dat die hemellichamen, die dus licht brengen in een duistere wereld, een analogie zijn van Israël. Dat wil zeggen, Israël wordt ook gebracht hemels licht te brengen in een duistere wereld. Dat is wat het is. En dat beeld wordt ons hier in Genesis 37 geïntroduceerd. Maar ik moet u zeggen dat dat dus niet van betekenis verandert onderweg. En dat als wij in Openbaring 12 aankomen en daar lezen over een teken, namelijk een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren, dan weet je dus wie die vrouw voorstelt. Ja, dat is niet de Europese gemeenschap. Nee, sommigen denken dat. Op die vlag staan 12 sterretjes, geloof ik. Zolang achterhaald, hebben ze nooit aangepast. Stamt uit de tijd dat Europa bestond uit 12 landen. Maar goed, toen maar weer. En men heeft daarin gezien een teken van een hersteld Romeins Rijk. Dat is twee keer fout dus, want de Bijbel spreekt niet over een hersteld Romeins Rijk. Dat is een misverstand. Maar goed, hè. En over de Rooms-Katholieken gesproken, die zien er Maria in uiteraard, want die zijn zo geobsedeerd door het vrouwelijke dat als ze een vrouw zien, denken ze aan Maria. Toch? Ja, dat kan ik niet helpen, dat is zo. En zien er een beeld in van de kerk, eventueel. En vervolgens van dat niet alleen Maria de Heer Jezus baden, maar dat de kerk moet de Christus voortbrengen. En door de activiteiten van de kerk zal straks het koninkrijk van Christus op een of andere wijze gestalte krijgen op aarde, om niet te zeggen, de kerk is dat koninkrijk. En die gedachte heerst trouwens ook nog in het protestantisme, hoor, overigens. Daar heeft hij dingen meegenomen. Maar het is los van de Bijbel. De Bijbel ervan zegt is zon, maan en 12 sterren zijn een beeld van Israël. En daaruit komt inderdaad een mannelijke zoon voort, namelijk Christus inclusief de gemeente. Want als de vrouw een volk voorstelt, zeg ik altijd, dan is het kind dat eruit geboren wordt, tenzij anders vermeld, dus ook een volk. En dat is zo, want het is de gemeente. Maar dat is in Openbaring 12. Waar het maar om gaat, is om die samenhang daartussen. Vierde dag en vierde bedeling. Dat wil zeggen, Israël. Waarin aan Israël het woord Gods was toevertrouwd, dat was de wet, meer was er niet. Hoewel natuurlijk ook de beloften aangaande wat daarna zou komen. Want ja, het is vier en het gaat voorbij, hè. Wat de sterren, zon, maan en sterren betreft, die gaan trouwens ook voorbij. Want ze maken deel uit van deze oude schepping. Het neemt echter niet weg dat we bij gelegenheid in de Bijbel lezen dat dat zolang die zon en die maan en die sterren hun weg vervolgen, en zolang de seizoenen zich afwisselen, en zolang de dagen zich afwisselen, de zon en maan opgaan en ondergaan, zolang houdt de Heer zich aan zijn beloften. Dat wil zeggen, zo zeker zal hij die ook vervullen. En ik zeg het nu iets te terughoudend, maar vooruit maar weer. Om niet in weer hele andere onderwerpen terecht te moeten komen. Maar God heeft zijn beloften aan Israël gedaan en in verband gebracht met deze hemellichamen. Dus zolang dat gebeurt, weten wij, God is bezig zijn beloften te vervullen. En welke dat dan precies zijn, dat vertel ik u nou niet. Ja. Maar ze hebben van doen met Israël. En met de roeping van Israël, in elk geval. En met het Messiaanse Rijk en al wat daarmee samenhangt. Maar dat laat ik verder buiten beschouwing. Het gaat maar om de betekenis van die lichtdragers. Daar is dus een duidelijke parallel tussen de vierde dag uit Genesis en de vierde bedeling. Bovendien, de staat van die hemellichamen, dat zij zijn tot heerschappij. Dat is een erg grote term. Misschien nog wat er binnen heb ik vergeten te zeggen. Er staat, ze zijn tot tekenen. Dat is zo. In feite staat, ze zijn tot voortekenen. Daar hebben wij niet een ander woord voor. Wij moeten er een voorzetsel voor zetten, voortekenen. Maar dat is het woord dat gebruikt wordt. Dat wil zeggen, ze zijn tot tekenen van dingen die komen zullen, die geschieden zullen. Ze hebben dus een profetisch karakter. Maar dat was misschien toch al duidelijk geworden. Dus misschien overbodig om dat erbij te vermelden. Maar voortekenen van iets wat plaats zou vinden. En dus inderdaad profetisch. Maar de staatsen zijn tot heerschappij. Dat is een zware term. Je kunt zeggen, ja, ze maken de dienst uit. Dat is ook zo, want ons hele leven wordt beheerst door de tijd. In de zin van tijdsperioden. Wij moeten regelmatig op onze klok kijken. Of naar de stand van de zon kijken. En zeggen, nou, het wordt al laat. En dan moeten we dit en dan moeten we dat. Enzovoort. Zij heersen. Maar het is een wat zware uitdrukking. In de typologische toepassing is het helemaal zo'n zware uitdrukking niet. We stonden er net bij stil dat ze een beeld zijn, onder andere dan van Israël. En dat is ook maar een samenvattende term trouwens. Maar dat zijn ze. Maar Israël, de naam alleen al, betekent dat men zou heersen, heerschappij hebben met God. Dat is de vertaling ongeveer van de naam Israël. En zo wordt die in de Bijbel ook geïnterpreteerd. Hè? Een koninklijk volk, implicerend dat dat Messiaanse Rijk, het Koninkrijk Gods kun je ook rustig zeggen, of het Koninkrijk van Christus, niettemin een Israëlitisch wereldrijk zal zijn. Het zijn lastige dingen tegenwoordig om uit te leggen, omdat als het gaat over hiërarchie en over rangen en standen, dan praten wij over het verleden. Wij zijn dat kwijtgeraakt. Wij hebben die dingen afgeschaft. Nou ja, de Fransen hebben dat gedaan. Toen hebben wij het ook maar gedaan. Dat weet u toch, hè? Ja. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat wil zeggen, er is geen mens boven de ander. Er zijn geen rangorde meer. En voor zover er mensen waren die een kop boven het maaiveld staken, zijn zij de prooi geworden van de uitvinding van meneer Gillette. De guillotine. Daar ging de kop eraf. Dat is nu niet meer letterlijk zo, maar overdrachtelijk is dat wel zo, ook in Nederland. En we hebben rangen en standen afgeschaft en het Koninklijk Huis in Nederland, daar staan we oogluikend toe, maar ze moeten het niet te gek maken, want dan is het afgelopen. Toch of niet? Want eigenlijk hoort dat niet zo. We laten het, als ze zich maar nergens mee bemoeien, althans niet in het openbaar, ze mogen zich ergens mee bemoeien als wij het maar niet merken. En als wij het merken, krijgen we meteen kamervragen. En dan staat de monarchie weer ter discussie. We hebben het afgeschaft. Maar ik moet u zeggen, dat is gebeurd in een goddeloos Frankrijk. En het is van daaruit geëxporteerd. Ja, waarom hou ik nog steeds op? Hè? Ja. Nee, ik ga het toch. Waarom zou ik het ook niet doen? Dat weet u misschien niet. Maar de Fransen, de Franken, zijn in hoge mate de afstammelingen van, dan wel de erfgenamen van Ruben. De stam van Ruben. Dat zijn de Ribuari-Franks, Franken. Overdomheid. Dat komt van de stam van Ruben. Dit is dus de stam die eigenlijk, als alles normaal verlopen zou zijn, hadden ze het eerst geboorterecht gekregen. En een Jood heeft mij uitgelegd, want ik verzin dat niet zelf. Een Jood heeft mij uitgelegd hoe dat zit met Ruben. Die zei, Ruben neemt het met de moraal niet zo netjes. U weet toch waaraan hij zijn eerste geboorterecht kwijtraakte? Omdat hij zijn vaders bed beklommen had. Nou goed, wat het maar wezen mag, hè. Die neemt het met de moraal niet zo nauw. Dat is typisch Frans.
Hè? Met de Franse slag, hè?
Wordt niet als argument beschouwd, maar wel als illustratie. Dus zit in de volksaard. Toen maar, wat je ervan vindt. Ik vind daar niks over. Ik stel het alleen als feit vast. Denk dat het zo is. En de uitvinding van egalité, fraternité en wat was het ook nog meer? Liberté. Ze hadden liever geen koffie, hè? Maar goed. Oh nee, het waren Fransen. Liberté. Nee, goed. De broederschap. De broederschap van Ruben vind je in de merkwaardige geschiedenis dat toen de broers Jozef verkochten, was het Ruben, dus niemand die er ooit een verklaring voor gegeven heeft, was het Ruben die nog probeerde er wat aan te doen. Om het voor zijn broer, broederschap, om het voor zijn broer op te nemen. Alleen ja, het was te laat, maar hij heeft het dan wel geprobeerd. Dat is fraternité. En daarin vind je een stukje van de, nou ja, de aard, het karakter van Ruben. En de Jood zei, ja, dat is precies, dat is Frans, fraternité. Dat is goed. Liberté, dat vind je terug in dat hij zijn vaders bed beklommen. Dat hij de moraal niet zo nauw neemt. Iedereen vrij, liberté, vrijheid. En je kan doen wat je wil. Dat is de Franse slag heet dat onder andere ook. En dat soort dingen meer. U weet, van de Fransen heb ik wel eens gehoord, heeft iemand mij ooit verteld, de Fransen nemen alleen een wet aan als ze eerst hebben uitgezocht hoe ze er onderuit kunnen komen. En ik meen dat het Hilterman was, maar dat wil ik al afwezen, die dat zei. Maar dan heb je liberté, fraternité, en zei de Jood, egalité, gelijkheid. Dat is nou precies de reden waarom die onbekwaam is om het eerst geboorterecht te dragen, want dan ben je niet egalité, dan ben je niet gelijk, dan sta je erboven en draag je verantwoordelijkheid. Ik vond het wel een aardige. Ik heb er nog wel meer bij de hand trouwens, maar die gaan over andere volken, dus bij gelegenheid noem ik die dan nog wel eens een keer, hè. Maar goed, hoe kom ik daar nou weer bij, verzeild bij al dit soort dingen. Nee, het gaat, wat ik probeerde te vertellen, is dat de positie van Israël inderdaad één is boven de volkeren. De Heer zegt uitdrukkelijk, de gehele aarde is mijn, maar ik stel jullie aan, dat is in Exodus 19 toch, of was het 20? Nou ja, we hebben het in de tijd natuurlijk gelezen. Exodus 19, vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijner stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom, mijn persoonlijk bezit, mijn schat, een persoonlijk bezit is het eigenlijk, zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. Hebben we die nog? Alle volken, maar één wordt uit die volken gepromoveerd tot bijzonder volk van God en wordt aangesteld, vers 6, tot een priesterlijk koninkrijk. In het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en worden die twee woorden omgewisseld. Een koninklijk priesterdom in Petrus. Maar in ieder geval een volk van koningen en priesters, een heilig volk. En bovendien elders heet het, maar dat is een paar hoofdstukken eerder, heet Israël de zoon. Israël is mijn zoon in de zin van eerstgeborene. Dat staat er ook nog bij gelegenheid. En wat de eerstgeborene betreft, de Bijbel leert daar in de eerste plaats over de eerstgeborene. In de eerste plaats dat de eerstgeborene voor de Heer bestemd is, om hem te dienen. Je kan het al lezen in Genesis 4. Nee, leest iedereen overheen. Maar daar kun je het al lezen, want er staat dat Kain en Abel de eerste vruchten, eerstgeborenen, brachten van hun bezigheid, van hun werk, en ze offerden dat aan de Heer. Zo hoort het ook. Maar dat is een Bijbels beginsel. De eerstgeborene is bestemd voor de Heer. Voor de vele, onder vele omstandigheden toegepast, maakt een heel groot deel uit van de Mosaïsche wetgeving trouwens. met betrekking tot eerstgeborene van de mensen, eerstgeborene van uw vee, eerstgeborene van uw ezel, eerstgeborene, eerste vruchten heet het dan, maar het is hetzelfde woord in het Hebreeuws, eerste vruchten van het land, van uw koren, van uw wijn, en wat het allemaal, en van uw olie, noem nog eens wat. Het is allemaal voor de Heer bestemd. En Israël als eerstgeborene onder de volkeren wil zeggen dat het aangesteld wordt om God te dienen. Dat is dan per definitie in een priesterlijke functie. Maar priesterschap en koningschap horen bij elkaar. En dat is wat je tegenkomt. Het volk wordt daarboven geplaatst. Zie? En dus heeft heerschappij. Daaraan ontleend is ook de positie van de gemeente. Want de gemeente wordt geacht eerst, of gelovig overblijfsel, maar eerstgeborene te zijn van Israël. Mind you, ik heb het niet over 10 stammen nu, ik heb het gewoon over, wij zijn eerstgeborene, want we hebben deel gekregen aan Christus, want zo loopt de lijn, niet anders, alleen maar zo. Maar we hebben deel gekregen aan Christus en zijn... We hebben daarmee deel gekregen aan Israël. Wij worden geacht eerstelingen daaruit te zijn. En op die grond zijn wij koningen en priesters. En zijn wij door Christus, de hoge priester, gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was Romeinen. Nee, de Openbaring 1, vers 9, denk ik. Ongeveer. Dat wil zeggen, gepromoveerd. Daarom heet de gemeente dus ook inderdaad een volk van, een gemeente van eerstgeborenen. En daarom wordt van de gemeente collectief en ook van gelovigen, de leden dus in het bijzonder gezegd, dat zij geroepen zijn tot zo'n stelling. En dat is nog steeds gewoon hetzelfde. Zo'n stelling, aanstelling in het eerstgeboorterecht, koningschap en priesterschap. Dat onder de wet die begrippen soms van elkaar gescheiden worden op een of andere wijze. Dat is zo, maar het neemt niet weg dat dat een tijdelijke aangelegenheid was. Want onder het nieuwe verbond komen die dingen weer bij elkaar. Heerschappij dus. Vandaar dat de Heer ook tot ons kan zeggen, gij zijt het licht der wereld. En het schriftgedeelte dat ik zojuist aanhaalde uit Efeze, waar staat al wat openbaar maakt is licht, gaat erover dat wij als gelovigen licht zouden zijn. En ook de vrucht van het licht zouden voortbrengen. Want alle vrucht des lichts is, staat daar, licht. Niet in de Statenvertaling, maar wel in de grondtekst. Het gaat over licht. Wij zijn licht en we hebben de verantwoordelijkheid om inderdaad dat licht te laten schijnen. Om ons heen in ook inderdaad in de wereld, want wij zijn een koninklijk, priesterlijk volk enzovoorts. Op voorhand, nog voordat Israël als volk, als zodanig, compleet bedoel ik, tot geloof zal komen in de toekomst. En dus, wij zijn lichten, maar licht brengt heerschappij met zich mee. Trouwens, als licht staat voor wat openbaar maakt, en dus voor waarheid en dus voor kennis, dan zijn we terecht bij het klassieke gezegde, kennis is macht. Zo is het maar net. En als u die te zwaar vindt, oké, kennis is kracht dan, vooruit. Dat in elk geval. Maar het is ook inderdaad macht. Het doet ons, onze kennis van de Heer en zijn woord, doet ons heersen. In dit leven. Bestaat het toch? Of kent u dit niet? Ik zal even kijken of ik het snel vind. In de Romeinenbrief is dat. Ja, het is niet helemaal die ik bedoelde, maar vooruit maar weer. Maar deze valt daar ook in die categorie. Dat is het laatste vers ongeveer van Romeinen hoofdstuk 5. Vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Maar eigenlijk zocht hij die was daar dat wij in het leven zouden heersen. Maar er staat hiervoor in vers 17... Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene. En in de toekomst wordt dat uitgebreid naar eerschappij in de wereld als zodanig, waarvan de Korinthebrief zegt, de eerste Korinthebrief, dat het zover nog niet is. Waar Paulus zegt, och, dat gij heerst het, was het maar al zo ver. Maar zover is het nog niet. Maar te midden van een duistere wereld staan wij en leven wij in de overwinning. En dat is omdat wij kennis der waarheid hebben ontvangen. Te midden van een wereld die beheerst wordt door de leugen. Zo bijna zeggen, wij kijken als het ware omhoog. En worden geconfronteerd met het woord Gods. Met dat licht dat uit de hemel zal nederdalen. Ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk nu, hè? Maar u begrijpt de beeldspraak toch? Hè? En genadig genoeg, als een mens het niet meer ziet zitten en denkt, nou weet ik er niks meer van, dan heft hij zijn ogen omhoog. Dat is een natuurlijke reactie. Dat heb ik geleerd van mijn... Nou, het was van een vriend van me, maar die is fysiotherapeut. En... Ja, die heeft me dat geleerd. Zo werkt dat. En hij zegt, probeer nou eens omhoog te kijken en tegelijk uit te ademen. Dat ga je niet lukken. Wat doe je? Je kijkt omhoog en je ademt in. Dat doe je vanzelf. Ja, tenzij je het per se niet wil met enige oefening. Maar dat is de normale reactie. Je doet dat. En misschien is er een technische verklaring voor, maar ik vind het volkomen symboliek. Je kijkt omhoog en je trekt het leven naar binnen. Je neemt het leven, adem des levens in. Zo hoort het ook. De hele wereld is vol met symboliek. Jammer dat we die dingen kwijtraken en niet meer willen zien. Maar goed, ik hoop dat duidelijk is dat die vierde dag inderdaad een hoge mate van doen heeft met de positie van Israël onder de wet waaraan het woord van God was toebetrouwd. De situatie ook waarin tijden gemeten worden, zelfs ook de tijden in verband met de wederkomst van Christus en wat er verder komt, want het staat allemaal in het Oude Testament vastgelegd, hè, hoe dat zit. De term gezette tijden kom je trouwens ook nog enige malen tegen. Ik zal u er één noemen, een heel essentiële. Als u de term gezette tijden opzoekt, die uit Genesis 1 vers 4, kom je daarna terecht vanzelf een paar hoofdstukken verder in Genesis, bij de aankondiging van de geboorte van Isaac. Op de gezette tijd zou Isaac geboren worden, zei de Heer. Maar ik hoop dat het niet al te moeilijk is om vandaan meteen de lijn door te trekken naar het Nieuwe Testament. Want het zaad van Abraham is in de eerste plaats Christus. Nee, er is nog een tweede plaats ook. Maar in de eerste plaats Christus. En die kwam op de gezette tijd. He? Ja, uitgelaten vier, ja. De tijd van de vader tevoren bestemd. Zonder tijd voor. En zijn wederkomst uiteraard ook. En die gezette tijden vind je daar nou ook terug in Daniël uiteraard. En die worden dan ook inderdaad precies zo genoemd. Dat wil zeggen, God heeft die wereldgeschiedenis allang ingedeeld en er staan data voor. Die zijn de dagen, de jaren zijn te tellen. Al ben ik ervan overtuigd dat wij allang de tel zijn kwijtgeraakt. Vind ik wel vermakelijk eigenlijk. Maar let erop, de Heer niet, hè. Uiteraard. Hij zegt, op mijn tijd zal ik die dingen doen. Dat staat net zo vast als dat de zon en maan opgaan en ondergaan en de seizoenen zich afwisselen enzovoorts. Die klok loopt en God volvoert zijn plan. Goed, nou daar moeten we het bij laten, eenvoudig omdat het de hoogste tijd is.